De gezondheidsnota GGD 2012-2015, gemeenteblad nummer 9 voor dit jaar. Laat ik eens aan deze kant beginnen. Wit CDA?
Goeiedag samen. Ik had enkele vragen, zoals hoe hoog zijn die transitiekosten? Kunt u daar nader uitleggen wat de bedragen zijn? Wat kan ik me daarbij voorstellen?
We hebben over agenda punt 4, hè?
Ja.
Oké. Goed, dat waren de vragen. Dan gaan we naar het pak.
Goed, dan stel ik nu de vraag waarom we niet kiezen voor een lokale nota. Maar goed, die vraag heb ik gesteld. Ik neem aan dat er dadelijk even op ingegaan wordt. In de vorige nota, de afgelopen jaren, hebben we gekozen voor 5 beleidsspeerpunten. Die komen ook nu terug in de nieuwe nota. Is er al iets aan te geven over de mogelijke resultaten sinds de afgelopen 4 jaar? Wat betreft die aandachtspunten. Dan, de WMO-raad, die hebben jullie, of daar ligt een advies, althans er komt een advies, of ligt er een advies. Als er een advies ligt, is dat een schriftelijk advies, dan zouden we hem graag willen inzien als het kan. Want ik heb begrepen dat de nota tot en met vandaag daar inzage ligt. Dus de vraag is er al, zijn er dan al reacties? Want eigenlijk zou je nog tot vanavond mogen reageren. Tot en met 31 mei. En ja, dat waren de 2 vragen. Dank u wel.
Dank u wel. BBW Lijst Palmen.
Voorzitter, een vraag op hoofdlijn. Ik begrijp dat de regionale nota volksgezondheid een andere visie op de aanpak van volksgezondheid herbergt. Ik begrijp onder andere dat die visie zich vertaalt in een beleidsmatig uitgangspunt naar een wijkgerichte benadering. Ik vraag me af in hoeverre de keuze voor scenario 3 deze regionale volksgezondheidsnota onderuit haalt. Want stel we kiezen scenario 3 en ik begrijp van de heer Bovens, ja, die wijkgerichte benadering, daar kan eventueel geen geld voor worden uitgetrokken. Ik zie een koppeling, hè, tussen het vorige punt en deze punt. Ja, in hoeverre kun je die regionale nota volksgezondheid dan nog handhaven? En hoeverre ben je dan niet aangewezen op een eigen lokale nota? Dat is eigenlijk mijn vraag op hoofdlijnen.
Dank u wel. De VVD?
Hetzelfde punt kwam eigenlijk al bij PAX juist naar voren. Er wordt aangegeven dat de WMO-raad positief heeft geadviseerd en dat de inspraak niet heeft geleid tot reacties die nopen tot een heroverweging ten aanzien van de inhoud of strekking. Mijn vraag is, zijn er dan wel reacties geweest en op welke gronden is er hiervoor niet gekozen om een heroverweging van de inhoud? Dat was de enige vraag.
Partij van Arbeid, geen vragen. Borger?
Ja, ik heb enkele vragen over de oplegnotitie. Daar staat op pagina 1 staat, landelijk zijn er 5 speerpunten. Regionaal worden er nog maar 2 speerpunten, zeg maar, benadrukt. De depressie en bevorderen seksuele gezondheid. Is dat specifiek gekozen of waren ze alle 5 landelijk, zeg maar, landelijk zijn er 5 speerpunten en regionaal dus nog maar 2 overgebleven. Is dat op pagina 1 in het midden ongeveer. En de tweede vraag is op pagina 5 van 7 van de oplegnotitie. Daar staat dat de focus ligt op de dialoog met de burgers. Hoe wordt er dan gecontroleerd of de burgers ook begrijpen wat er dus gaat wijzigen? Want het zijn toch vaak mensen met een lage sociaal-economische status. Durven die dus wel te vragen dadelijk om hulp? Want ze krijgen het dus niet meer direct aangeboden en moeten dus zelf aangeven van ik wil dit of ik wil dat graag. Of ik heb dit nodig of dat nodig en het wordt dus niet meer vanuit aanbod aangeleverd. En als laatste nog van de bijlage pagina 26 in paragraaf 4.10 de laatste regel. In welke zin profiteert dan de gemeente weer van de mindere kosten op het vlak van de curatie en care? Met andere woorden, worden de investeringen zeg maar terugverdiend bij de gemeente? Moet ik dan denken aan bijvoorbeeld de WMO, dat ja.
Ja,
dat
doen we
op
bijlage pagina 26, paragraaf 4.10, laatste
4.10,
regel.
4.10, ja, dat is helemaal bovenaan, want dat is op pagina 26. Die laatste regel die daar staat.
Ja.
Dus voordat 4.11 begint. Ja. Ja, hoe profiteert de gemeente dan, zeg maar, in die zin van die kosten? Heeft dat weer te maken met bijvoorbeeld bezuiniging of voordelen die in de WMO naar voren komen? Bijvoorbeeld, moet ik daaraan denken in die zin? Dat waren de vragen.
Oké, de vraag is duidelijk. De BCD?
Ik heb verder geen vragen. Ik heb het doorgelezen. Voor mij is het heel, was heel duidelijk, heel overzichtelijk dus terug te lezen.
Dank u wel, lijsthuisman Peters.
Ja, dank u wel. Lijsthuisman Peters steunt een streven tot samenwerking vanuit integrale aanpak. Maar we vragen ons af of het wel zeker is dat elke betrokken gemeente voor eind 2011 bijdraagt aan de concretisering. Graag een antwoord hierop. De laatste tijd wordt steeds meer de aandacht gelegd op schone scholen, maar ook op de terugkeer van TBC. Wordt er op scholen nog een onderzoek gedaan? Iets in de geest van zoals dat vroeger met kruisjes op de huid gebeurde, maar dan met moderne methodes. Wat TBC betreft kan volgens mijn fractie meer aandacht besteed worden aan het feit dat mensen op het allerlaatste moment een buitenlandse reis boeken en juist daardoor zonder de gewenste of geadviseerde inenting weer terug naar Nederland komen. Kan het college hierop nu reageren? Wat schone scholen betreft is mijn fractie zeer tevreden over het volgende. Het astmafonds is in vele delen van Nederland bezig met controle op voldoende ventilatie. Onderzocht wordt of er onveilige vocht aanwezig is en er is controle op vloerbedekking en gordijnen. Maar er is ook controle op de kleding van de kinderen en het schoonmaken van de lokalen. En laten we eerlijk zijn, er zijn ook vele vreemde, smerige en onhygiënische luchtjes. Ook die hebben een oorzaak. Nu de vraag, werkt onze gemeente daaraan mee? Dat was het.
Dank u wel voor de vragen. Dan geef ik nu het woord aan het college een en ander te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal eerst beginnen met de vraag die al langs ligt. Namelijk de vraag van meneer Jansen van Pak, want die lag al in de vorige ronde. En dat is de vraag waarom wij nu toch vooral een regionale nota volksgezondheid vaststellen en geen lokale nota. Ik denk als ik het in één zin zou moeten beantwoorden, dan zou mijn antwoord zijn omdat er in Zuid-Limburg denk ik meer overeenkomsten zijn dan verschillen. En waarmee ik niet zeg dat er geen verschillen zijn, want die zijn er wel degelijk. Maar er zijn nu weer maar meer overeenkomsten. Ik denk de belangrijkste overeenkomst is dat ik hou zelf van voetballen en kijk wel eens naar de ranglijst van de Eredivisie. Als je dat ook voor gezondheid zou doen, dan zou Zuid-Limburg op plek 18 zijn. Dan zouden we eigenlijk de Willem II van het Eredivisievoetbal zijn. En dan waren we gedegradeerd. Dus deze regio is de meest ongezonde regio van Nederland in meerderlei opzichten. En dat hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg met elkaar gemeen. We hebben ook met elkaar gemeen de doelstelling om eigenlijk van die onderste plek af te komen. En ik heb ook in de nota toch wel met een positief gevoel vast kunnen stellen dat we vooruit gaan. We staan weliswaar nog laatste en in vergelijking met die andere regio's doen we het nog slechter. Maar ten opzichte van het verleden gaan we vooruit. Dus we zijn denk ik wel op de goede weg bezig. Dus een gezamenlijk probleem en ook een gezamenlijke doelstelling, namelijk van die onderste plek afkomen. Maar ook een gezamenlijke aanpak. En daar hebben we de vorige keer in de informatieavond, heeft Frank Klaassen daar denk ik helder verwoord. Een aanpak waarin we zeggen, kijk, de uitgangspunten heeft te maken met een integrale aanpak. Want gezondheid heeft niet alleen te maken met de GGD en met gezondheidsbeleid. Dat heeft ook te maken met onderwijs. Dat heeft ook te maken met armoedebeleid. Dat heeft ook te maken met wijkgericht werken. En een van de concretiseringsslagen die wij moeten maken, dat vind ik zelf gewoon een heel tastbaar voorstel, is om een soort, tool te ontwikkelen waarmee wij ook gemeentelijke besluiten kunnen toetsen op de gezondheidseffecten. Want misschien nemen wij wel in al onze goede bedoelingen besluiten die voor de gezondheid misschien ja, nog niet optimaal uitpakken. En dan moeten we daar, ja, dan moeten we daar slagen in maken. Dus een integrale aanpak, maar ook een dialoog met de burger. Dan neem ik meteen even de vraag van Lijs Borgen mee. Kijk, gelukkig kunnen wij met de burger, om het zo maar even te zeggen, in veel gevallen prima communiceren. En gebeurt dat ook nu al. Hè? Of dat nu gaat om de WMO-raad, waar burgers zitten met een WMO-achtergrond die ons adviseren. Of dat het gaat om, sorry, om wijkgericht werken. Dat het gaat om ouderenbeleid, ouderenwerk, waar heel veel vrijwilligers, ook burgers, actief zijn. En op tig manier hebben wij ook contact met de burger. Of op het moment dat het gaat om een vergunning, om bomenkap, hè, waar een straat moeite mee heeft en waar dan een overleg over wordt georganiseerd. Dus ik heb er ook het volste vertrouwen in dat die burger een serieuze gesprekspartner is. En dat is denk ik ook een belangrijke pijler in die visie van de GGD. Van betrek die burger nou erbij en ben nou niet zo eigenwijs dat jij het beter weet of dat hij geen goed idee heeft. Want dat heeft hij wel degelijk. Dus zoek hem op. Ik heb dat ook vorige week gezegd. Laten we ons vooral ook gelukkig prijzen dat we met een heleboel dingen niet van nul af hoeven te beginnen. Maar er ligt daar al een structuur voor. Dus in die gezamenlijke aanpak, integraal, dialoog met de burger, focus op gezondheidswinst, focus ook op de context. Want misschien hebben we in het verleden te veel gedacht, gezondheid heeft te maken met, ja, bijvoorbeeld overgewicht heeft te maken met gewoon met gedrag van mensen. En als je mensen maar vertelt dat, hè, dat vooral weinig sport en heel veel hamburgers eten toch ongezond is, en vooral voor kinderen, nou, dan snappen ze dat zelf wel en dan lost dat probleem zich op. Dat is dus niet zo. Natuurlijk is dat een onderdeel van de aanpak, maar het heeft er ook mee te maken dat als je een wijk aanlegt, ja, zorg dan ook voor trapveldjes, want dan kunnen kinderen ook bewegen. Nou, allemaal die uitgangspunten, die doelstellingen, die delen gemeenten met elkaar. En dan vergeet ik nog te zeggen, ook de vijf, ja, ik noem hem even, prioritaire aandachtsgebieden van depressie, overgewicht, alcoholgebruik. Dat heeft Frank Klaas ook vorige week gezegd. Dat zijn landelijke thema's die ook door iedere regio ook als thema worden overgenomen. En ook de regio Zuid-Limburg doet dat. Waarom wij specifiek, want wij nemen wel al die vijf thema's over. Sorry. Maar waarom wij specifiek dus misschien iets extra inzetten op die twee thema's die u net noemde, ben ik eerlijk gezegd even over vraag. Misschien kan Fons Bovens daar zo meteen iets over zeggen. En wat in de aanpak, in de gezamenlijkheid ook centraal staat, is dat iedere gemeente op basis van de unieke situatie van zijn of haar gemeente met een lokaal uitvoeringsprogramma kan komen. Want u heeft natuurlijk gelijk, sommige dingen, daar scoort Brunsum beter op dan andere gemeenten, en op sommige dingen scoort Brunsum slechter dan andere gemeenten. En het zijn dus juist ook die dingen, ik denk het goede moeten we vooral behouden en dat beleid continueren. En de dingen die ons zorgen baren of die aandacht behoeven, daar moeten wij in ons lokaal uitvoeringsprogramma ook extra op inzoomen. Maar ook iedere gemeente zal via die mogelijkheid van lokaal uitvoeringsprogramma dadelijk aan de slag gaan. Ten aanzien van dat lokale uitvoeringsprogramma, hebben we daar even kort bij stilgestaan. Ook gezegd dat dat een bevoegdheid van het college is om het uitvoeringsprogramma op te stellen. Maar ik heb ook toen de handreiking gedaan, en ik denk dat dat goed is om dat nu in de commissie, ja, gewoon man en paard te noemen. Om ook één of twee leden vanuit de raad te betrekken bij het opstellen van dat lokale uitvoeringsprogramma. Want daar gaan we wel een aantal keuzes maken. Waar zetten wij nou een uitvoering op in? En wij willen, dat is in ieder geval iets wat ik heel erg belangrijk vind, dat uitvoeringsprogramma. Kijk, als ik zeg integraal beleid en dialoog en noem maar op, ja, dan moeten we dus vooral ook bij het opstellen van dat uitvoeringsprogramma daaraan mee beginnen. En dat betekent dat wij ook de WMO-raad actief zullen betrekken bij dat uitvoeringsprogramma. Ik heb vorige week ook toegelicht dat ik een afspraak heb met de huisartsen om daar een keer met ze over te spreken. Nou, en ik krijg er ook aan dat er misschien één of twee mensen uit uw raad, meneer Jans heeft volgens mij zijn interesse daarvoor kenbaar gemaakt, dus we zoeken nog een andere vrijwilliger als ik dat zo mag afconcluderen. Om in ieder geval twee mensen uit die raad er ook actief bij te betrekken. En dat zal. Ik sta me nu iets voor dat we dat dan via één of twee bijeenkomsten doen in de komende maanden, om daar eens met elkaar over van gedachten te wisselen. Ik hoor dat zo meteen wel van u. Nou, WMO-raad is ook één of twee keer gezegd. Kijk, voor dit onderdeel heeft de WMO-raad geen formele adviesvraag ontvangen. Dat was ook niet nodig. Wij betrekken de WMO-raad wel actief bij, ja, bij alle zaken die ook aan de WMO raken. En gezondheidsbeleid is evident vanwege de raakvlakken. Nou, de WMO-raad heeft daar ook positief signaal over afgegeven. Nogmaals, geen formele adviesreactie. Staat wel positief en is ook vooral bereid om en enthousiast om dadelijk mee te denken over dat lokale uitvoeringsprogramma. Want dat is toch, snap je, ik vind de visie en de noten zoals die er nu ligt goed. Die geeft ook de kaders aan, die geeft ook aan waar we ons heil moeten gaan zoeken en op welke manier. Maar de kunst is om het dadelijk voor Brunssum te vertalen naar een concrete aanpak. Ik denk ook goed te benoemen wat er al gebeurt. Want iedere dag merk ik weer dat wij een heleboel dingen doen. Ik weet niet of u al de Stadskrant van deze maand heeft gezien. Nou, er zit een keurig krantje Brunssum beweegt in. Met allemaal programma's rondom gezondheid, bewegen, voor jeugd, voor ouderen, voor iedereen. Dus een heleboel dingen gaan nog goed. Maar we zullen met name moeten inzoomen op ja, waar is nog winst te behalen. Even kijken. Ja, en ten aanzien van die inspraakprocedure, daar is geen enkele reactie op binnengekomen vandaag. Overigens ook een hele periode niet. Ja, BBB Lijs van Palmen stelde een vraag, die maakte terecht denk ik de koppeling met het scenarioverhaal van zojuist. Kijk, en Fons Boven zei dat terecht, en u vatte dat ook goed samen, denk ik. Het verschil tussen scenario 2 en 3 heeft te maken met de focus die je kan leggen op wijkgericht werken. Dat is ook een argument voor mij om in ieder geval dat scenario 2, die 11%, ook omdat dat, ik heb dat bij het vorige agendapunt toegelicht, omdat dat ook financieel haalbaar is, om daarvoor te kiezen. Op het moment dat wij zouden kiezen voor scenario 3, of andere gemeenten kiezen dadelijk in meerderheid voor scenario 3... dan betekent dat wat mij betreft niet dat in Brunssum met wijkgericht werken op de helling staat. Sterker nog, ik maak me daar samen met mijn collega wethouders iedere dag hard voor. Omdat bijvoorbeeld het WWZ-team in Brunssum Noord en in Brunssum West, zoals dat aan de slag is, ja, dat heeft gewoon meerwaarde. Daar horen we hele goede dingen over terug. En je moet dat vooral, denk ik, ook in de wijk organiseren, want daar lopen dan de hulpverleners rond die wijk kennen, die weten wat daar speelt, die de sociale kaart van die wijk kennen. Of het wijkgericht werken, idem dito. Dus dat wijkgericht werken, dat is voor ons heel erg belangrijk. Op het moment dat een keuze voor scenario 3 zou vallen, dan zou dat betekenen dat wij als gemeente eigenlijk minder geld aan de GGD hoeven te betalen dan wij begroot hebben. Nou, dat geld dat zouden wij dan bijvoorbeeld kunnen inzetten in onze ten behoeve van ons lokaal uitvoeringsprogramma of met gerichte projecten juist om die wijk te versterken. Dus wat dat betreft is ook nog geen man overboord, denk ik. Jan Lijsbogen die stelt een aantal wat concrete vragen over pagina 26. Hoe profiteert de gemeente van het investeren onder andere in preventie? Hè? Ik heb dat vorige week ook toegelegd en Frank Klaassen ook. Kijk, een tastbaar voorbeeld is voor elkaar een parkstad. Dat is een project waar de verschillende gemeenten, onder andere ook Brunssum, maar waar ook de GGD, maar ook Meander of de universiteit, ook met subsidie onder andere van de provincie, de koppen bij elkaar steken om te kijken hoe kunnen wij nu de zorg wat slimmer organiseren en hoe kunnen wij de schotten die er tussen sommige organisaties bestaan misschien wegnemen. Of hoe kunnen wij eens kijken dat wij wat meer regelruimte krijgen en dingen gewoon eens kunnen proberen. Dat is zo'n voorbeeld waar we in ieder geval nauw bij betrokken zijn en waar we kijken of we wat slimmere combinaties kunnen maken die uiteindelijk als totaal de kosten voor zorg goedkoper maken. Of een andere, misschien kan Rob daar zo meteen iets meer over vertellen. De gemeente Brunssum is ook bezig met CZ om te kijken om een project te starten rondom valpreventie. En dat is voor CZ voordelig. Want dat betekent dat mensen zich niet blesseren en zorgkosten maken. Dat is voor de gemeente voordelig, want dat betekent misschien weer dat die mensen bij de gemeente aankloppen omdat ze dat niet met huishouden kunnen doen. En dat ze dan hulp bij het huishouden nodig hebben met kosten die daarmee gemoeid gaan. Dus als je als gemeente en CZ koppen bij elkaar kunt steken om dat samen te organiseren. Nou, dat is dat denk ik een heel tastbaar voorbeeld van hoe preventie, vroegtijdig aandacht daarvoor hebben, uiteindelijk ook zorgkosten terug kan dringen. Lijs Huisman Peets had een aantal vragen over TBC-onderzoek. Ik ben zelf geen TBC-specialist, dus die speel ik graag even door aan de GGD.
Even kijken, dan, ik denk nog een paar aanvullende opmerkingen. Inderdaad, de vijf speerpunten, dat zijn de landelijke speerpunten, die veranderen inderdaad ook niet. In zoverre dat toenertijd werd dat heel nadrukkelijk. In de vorige, zeg maar, raadsperiode volgde het lokale gezondheidsbeleid vooral eigenlijk het nationale gezondheidsbeleid. Er kwam eerst een nota van de minister en vervolgens kwamen daar de lokale nota's. We hebben eigenlijk geconstateerd de afgelopen periode dat de gemeente een veel belangrijker speler is en ook de regio dan landelijk. Omdat je hier invloed hebt op jouw systemen, jouw samenwerkingspartners en je kunt ook gewoon accenten leggen. Dus we hebben ook nu bewust niet afgewacht eerst op een landelijke preventienota. En dat is misschien ook maar goed ook met dit kabinet blijkt nou, vorige week is hier uitgekomen, dat het daar op dit moment, dat heeft ook met omstandigheden van geld te maken, dat het gewoon op dit moment ook als je het hebt over beschikbaarheid voor aandacht en geld voor preventie, is het gewoon wat minder dan in de vorige periode. Dus, en dat is net het goede dat je dan toch in die vorige periode vanuit de eigen regio en de samenwerking daar gewoon ook je eigen beleid op hebt kunnen formuleren. En dat sterker nog kunt formuleren, denk ik, ook in deze nota. Ik denk dat we daar absoluut in gegroeid zijn. Dus die vijf speerpunten, die zitten er impliciet in. Maar dat geeft ook meteen aan. Dan zeggen we van, maar als je dan naar deze regio kijkt, van waar zou je dan, als je die vijf al hebt, waar zou je dan nog liever ook nog extra aandacht aan willen geven? En dat doe je dan op basis van die gegevens in zo'n analyse. En dan kom je toch zeker bij depressie en depressiepreventie, want dat is breder dan alleen maar depressie. Dan heb je het ook over eenzaamheid en dat soort problematiek als mogelijke indicator voor dat soort zaken. Vinden wij toch met z'n allen ook dat daar best wat meer aandacht voor mag zijn. Hetzelfde geldt toch ook rond seksuele gezondheid. Ook de jeugd hier in deze regio, als je het hebt, dan een van de vloeistels van minder seksuele gezondheid is dan toch het hebben van iets meer SOA's in geslachtsziekten. Ook dat geeft aan dat thema ook een thema zou moeten en kunnen zijn voor deze regio om daar extra aandacht aan te geven. Dus naast de vijf zijn dit twee extra benoemde speerpunten op basis van die analyses. En dan is het ook goed dat we gewoon ook regionale accenten kunnen leggen. Dan wat specifieke vragen inderdaad rond tuberculose. Het is inderdaad niet de wereld uit de tuberculose, maar het is gelukkig wel een stuk onder controle. Het is wel zo dat wij, als je kijkt naar het aantal patiënten dat we per jaar hebben, is dat vrij constant. Ze zijn er nog wel, maar ze zijn niet meer zoals vroeger. Zodanig in hoeveelheid dat we een heel uitgebreid screeningsprogramma nodig hebben bij de jeugd of bij andere groepen. Er zijn een paar groepen die we nog wel goed in de picture houden. Dat zijn vooral de mensen vanuit verre landen die zich hier vestigen of asielzoekers of andere groepen. Die worden echt systematisch gescreend. Hetzelfde geldt voor mensen in gevangenis en dat soort dingen. Maar voor de rest zijn we vooral een apparaat dat heel waakzaam is op het moment dat er ergens een geval is van tuberculose. Dat we dan meteen een bron- en contactopsporing doen en een soort ring eromheen leggen van contacten en proberen te voorkomen dat de ziekte zich verder verder verspreidt. Dus ik denk dat we de TBC best goed onder controle hebben. Hetzelfde geldt inderdaad ook met de advisering rond reizigers. Ook daarin hebben we degenen die adviezen geven. Kijk inderdaad, als reizigers naar landen gaan waar tuberculose nog veel voorkomt, dat ze in ieder geval adviezen meekrijgen van let bij klachten op of meld je bij terugkomst eventueel, als je niet vertrouwt, wat sneller bij een huisarts of bij een specialist. Dus het zit absoluut in het systeem van infectieziektebestrijding, maar het hoeft niet meer zoveel aandacht te hebben dan in het verleden. Ja, dat is onderdeel gewoon van de normale infectieziektebestrijding. Ja, en dan het binnenklimaat en de ventilatie binnen scholen. Ook dat krijgt van ons behoorlijk wat aandacht met voorlichting. En ook gewoon, dat heeft ook met schoolgezondheid te maken, dat je toch probeert zoveel mogelijk kort bij in die scholen, ook die scholen, van goede adviezen te voorzien op het gebied van gezondheid. Dus zeker met binnenmilieu, maar het heeft ook met gedrag te maken. En dus we zijn ook binnen die nieuwe aanpak van jeugdgezondheidszorg, willen we nadrukkelijk ook de aanwezigheid van onze medewerkers wat meer op die scholen hebben. Een beetje het Amerikaanse systeem, zeggen van dat we een soort, zeg maar, school nurse hebben, dus een verpleegkundige op school, die ook voor die school gewoon een aanspreekpunt is als er vragen zijn rond gezondheid. En ik denk dat je dan dit soort problemen ook wat sneller bij onze medewerkers kunt neerleggen. Dus er is in grote lijnen is er aandacht voor, maar op het moment dat het nodig is en er zijn wat specifieke problemen op scholen, dan zijn we daar absoluut voor aan te spreken. Volgens mij waren dat zo'n beetje de... Ja, je had toch... Sorry.
Ik ben toch even belangstellend. Bijvoorbeeld daar, enkele jaren geleden is er een Mexicaanse griep uitgebroken. Dat heeft natuurlijk organisatorisch veel om handen. Dat is natuurlijk één, die logistiek. Anderzijds, de financiering daarvan, die additionele gelden, komt dat van de lokale overheden of financiert dat de Rijksoverheid?
Nee, dat financieren jullie als gemeente. En dat is nou ook precies nou de reden waarom wij, als je naar die scenario's kijkt, waarom bij infectieziekten daar wat ons betreft een plusje bij moet. Want we hebben eigenlijk geconstateerd op basis van die incidenten, die zijn inderdaad met Mexicaanse griep, maar die zijn er ook met de Q-koorts geweest in deze regio. En ik hoop niet met die situatie in Duitsland rond die voedselinfecties. Het zou zomaar kunnen en het blijkt dat we daar op dat terrein toch behoorlijk kwetsbaar zijn. En we hebben in onze... analyse hebben we ons nog vergeleken ook met andere regio's. En dan blijkt dat we gewoon wat onder de maat zijn. En net in die periode, als het spannend is, dan ga je dat merken. En dat willen we liever niet meer hebben, ja. Maar het is absoluut de verantwoordelijkheid van gemeenten qua financiering. Alleen wat je daar vaak wel ziet, is dat de protocollen en de richtlijnen, die worden vaak wel weer landelijk door het RIVM of de andere partijen uitgezet. Dus je moet ook nog vaak dan die richtlijnen volgen, terwijl de financiering dan lokaal zit. Er zit wel iets van spanning in dat verhaal. En wat voor ons in deze reden natuurlijk heel, heel belangrijk is dat de infecties die houden niet bij de grens op. Dus ook de EU-regio is voor ons eigenlijk een factor die absoluut ook meespeelt. Waardoor we ook wat meer kosten maken ten opzichte van andere regio's. Terwijl we eigenlijk nu een minder budget hebben voor dit verhaal. Dus dat was de reden waarom we met het bestuur erover gehad hebben. Van zouden we dat nou in deze fase, als we dan toch naar bezuinigingen kijken en naar de verschillen tussen de takken van sport, zeg maar, binnen de GGD, die correctie niet moeten doorvoeren. En vandaar dus een klein plusje bij infectieziekten. Ja.
Goed, dit was de eerste ronde van de antwoorden. Gezien de